Dag lieve mensen, welkom bij een volgende aflevering van Staat Schuld. Ik zit hier met Arash Mashadi. Arash, ja, ik moest jou maar weer eens een keer een podium geven, want op internet ik kon je nergens meer vinden.
Nee, klopt.
Je bent van X afgegooid.
Ja, ik ben van X afgegooid inderdaad. Eigenlijk ook eigen stomme schuld, want X herkent geen sarcasme en satire. Hmm. Eigenlijk had het voorval plaatsgevonden voor Jan Roos, voordat hij zijn filmpje offline was gehaald. Maar ik was hard uitgenalen, daar heb ik ook geen spijt van, naar pedofilie, D66, een rol erin om kindermisbruik
te bagatelliseren.
BNNVARA die artikel had geschreven over dat we pedofielen beter moeten beschermen in Nederland. En opnemen in de gay community en dat soort mensen denken misschien dat ik nu dingen uit mijn duim zeg, maar er zijn echt... Weet je, niet zo heel lang geleden bestond Stichting Martijn. En ook Stichting Martijn probeerde pedofilie te normaliseren.
Nee, zeker.
Ik zou zeggen, doe er onderzoek naar. Ik heb het alleen een beetje stom aangepakt door een post online te gooien. Waarvan ik op dat moment dacht, van dit is echt grappig. Ik had net gesport. En ze gingen voor de spiegel staan en had een foto van mezelf gemaakt. En mijn gezicht had ik een heel goedkoop, op een hele stomme manier had ik een foto van... Nee, het was geen echt foto. Een afbeelding van een AI-genereerde jongen van 15 opgeplakt. Tenminste, dat moest het voorstellen. En dan heb ik gevraagd, wie heeft er zin in een 15-jarige jongen? Stuur een bericht naar me, want ik heb ook zin in zoiets in de richting. En AI, die vond het natuurlijk niet door de beugel kunnen. En als je het letterlijk interpreteert, kan het natuurlijk ook niet.
Ik moet zeggen inderdaad...
dat is het randje van...
Ik snap de logica wel als je daarvan gooit. Je ging wel echt een beetje de grens opzoeken en overheen.
Het is jammer dat er geen mensen zijn in de customer service of wat dan ook bij X. Want ik weet zeker dat als het door een mens werd beoordeeld en je kon het uitleggen dat ze dan misschien zeiden, oh, dat is wel een foute tweet.
Ja, maar, dat je in ieder geval je bericht verwijderd werd.
Maar het is geen haatzaai of wat dan ook. Waar het onder viel dan officieel.
Nee.
Nou, het zal me wel. Ik ben aan de andere kant ook wel blij dat ik gewoon iets minder op X zit. Geef me tijd en ruimte om andere dingen te doen. Want ik kom echt best wel veel tijd tekort. En de dingen gaan goed. En weet je, ik heb mijn platform hier. X heeft me in contact gebracht met jou. Ik heb mijn platform bij de Dagelijkse Standaard. En ook voor Nieuw Rechts heb ik een artikel over kindermisbruik geschreven. Ik zou zeggen, mocht je geïnteresseerd zijn in mijn visie en mening erover... googelen naar stop kindermisbruik. Stop legaal kindermisbruik heet het.
Legaal kindermisbruik, bestaat dat dan?
Nou ja, vandaar mijn kritiek en het hele verhaal. In Nederland kun jij als 40, 50-jarige, laten we zeggen 45-jarige man, het gerust doen met 16-jarige kinderen. En de ouders kunnen dan boos worden, ze kunnen je dagvaarden en dan kun je gewoon de rechtszaak zeggen, ja, maar ze waren 16. En dan zegt de rechter, ja, dat mag. Ook al sta je er zelf niet achter als ouder. En ook al is het kind misschien een beetje in de war. Of heeft hij problemen. Is hij net uit de kast gekomen. En is hij bezig zelf te ontdekken. En ik vind het ook een vorm van kindermisbruik. Want het is een heel breed begrip. Hoewel het wettelijk is toegestaan, wil het niet zeggen dat het deugt. En dat het,
nee, natuurlijk. Ja, dus, dat is het heel veel nuance in. Ja, hè, wat deze week kwam er zelfs een nieuwsbericht weer naar buiten, hè, over het toeslagenschandaal, waar gewoon die kinderen verdwenen zijn. Ik heb nooit meer iets van gehoord. Die zijn ergens of ondergedoken bij gezinnen anoniem hiergaan. Maar dat nu ook zelfs de slachtoffers daarvan, dat ze nu de Belastingdienst heeft gezegd van ja, we zijn ermee bezig, maar het gaat nog 10 jaar duren.
20 jaar.
Voordat die compensatie op orde komt. Ja. Terwijl, als het was... Ja, je weet hoe het toeslagenschandaal aan elkaar zit. Maar dan, die mensen worden wel direct gewoon als schuldig aangewezen. Zonder trial, et cetera. Het wordt gewoon een dossier waarin je verdacht bent, wordt overgedragen aan de officier van de justitie. En dat wordt gelijk als het strafrecht ga je dan in.
Ja.
En dan moet je dus wel ten eerste gewoon je huis en alle spullen gaan verkopen om daar aan te kunnen voldoen aan die schade.
Ja,
maar als het de andere kant op gaat, dat de Belastingdienst heeft toegegeven, ja, we zitten fout, we moeten compensatie gaan verlenen. Ja, het kan nog wel 20 jaar duren.
Ja, ik vind het echt bizar hoe dat verloop is. Want weet je, het is bewezen dat de mensen binnen de Belastingdienst die hier hebben bijgedragen, het moedwillig hebben gedaan. Dus er was echt sprake van opzet en ze wisten dondersgoed waar ze mee bezig waren. Ze hebben zoveel levens geruïneerd. En het enige wat je ziet is opgehaalde schoudertjes. Er wordt niemand veroordeeld. Er is geen politicus, geen ambtenaar, helemaal niemand is ervoor veroordeeld. Niemand heeft zich moeten veroordelen of verantwoorden voor de rechter. Mm. Maar er zijn zoveel levens verwoest. Aan de andere kant blijven ze in Nederland de belastingen keer op keer verhogen, omdat ze blijven roepen dat er meer geld nodig is. Maar ja, als je het mij vraagt, is er niet meer geld nodig? Mensen moeten gewoon efficiënter werken bij de overheid. En niet alleen bij de Belastingdienst, maar nee, iedereen die voor de overheid werkt moet gewoon een manier verzinnen om efficiënter te werken. Zijn of haar verantwoordelijkheden nemen en ophouden met dit soort onzin.
Ja, maar ja.
Maar ze kunnen alles maken tegenwoordig.
Als je gaat kijken naar binnen het ambtenarenapparaat of Belastingdienst of waar dan ook. Er is daar intern helemaal geen belang om dat te doen natuurlijk. Het enige wat zij willen is makkelijker hun werk doen en toch het geld opstrijken. Je ziet dat laatst ook weer, ook zelfs in Amersfoort, de lonen die worden iedere keer geïndexeerd. Die gaan gewoon letterlijk mooi mee met de inflatie.
Ja.
Als je voor de overheid werkt, dan is gewoon een gespreid bedje.
Ja.
En die mensen die hebben helemaal geen belang bij dat efficiënter maken of beter faciliterend maken voor de samenleving. Voor hun wordt alles goed gezorgd.
Nee, maar het lijkt ook helemaal anders. De roddels zijn omgedraaid. Het gaat er niet meer om. Kijk, officieel, tenminste, zo wordt het je verkocht. Hebben een overheid om de mensen te helpen en te faciliteren in het dagelijkse leven. Maar het lijkt nu omgekeerd. Het lijkt nu wel alsof de gewone burger moet werken om de overheid te faciliteren en te helpen. Om zichzelf in stand te houden. Zodat de mensen die voor de overheid werken een luxueus leventje kunnen leiden. Daar begint het echt op te lijken. Want ik heb dan zoiets van, als een overheid zoveel geld tekort komt, dan gaan ze maar een paar keer de lonen niet indexeren. Dan is dat maar een logisch gevolg. En dan of het dan juridisch wel of niet kan, dan maak je het maar kloppend. Dan zorg je er maar voor dat het juridisch wel kan. Als je zegt, nee, dat kan niet. Want we zijn verplicht om de salarissen te indexeren.
Mm-hmm. Of dat er een keertje, misschien. Heel veel speculatie, maar dat ze misschien een keertje eerlijk zijn over waarom die inflatie überhaupt er is. En waarom die lonen geïndexeerd zouden moeten worden. Als de overheid en in samenwerking met de banken niet zoveel geld print, dan hoeft dat helemaal niet te gebeuren. Nee, dus het is hun eigen schuld dat het gebeurt. Maar die stap, hè, dat ze daar ooit een keer eerlijk over zijn, dat zie ik al helemaal niet gebeuren.
Ja.
Echt vechten tegen de bierkaai.
Maar ja, wat je ook ziet is, ook al als je de indexatie en alles meeneemt ten opzichte van de inflatie die er is, dan snap ik niet waarom wij keer op keer zoveel meer belasting moeten betalen. Ja, als je kijkt naar box 3, bijvoorbeeld, dat begint gewoon meer op afpersing te lijken dan een legit manier van burgers te belasten.
Mm.
En ook politici, weet je wel, als ik ernaar kijk, Geert Wilders, Timmermans, weet je, al die figuren die er rondlopen. Niemand maakt zich er hard voor op een enkeling na. Maar ja, die zitten we helaas niet in de Tweede Kamer momenteel. En daar valt jouw partij natuurlijk ook onder.
Zitten er wel een paar in de Tweede Kamer die dit benoemen inderdaad, hè, vooral de box 3, et cetera. Want even specifiek over box 3, want daar zei je laatst ook wat over, iets waar jij zelf heel veel mee te maken hebt natuurlijk.
Ja,
ze nu dus het is nog niet helemaal er doorheen volgens mij, maar ze willen dus inderdaad toch dat fysieke rendement. Waarbij de Raad van State heeft gezegd van dat mag niet. Je mag niet virtueel rendement
wat ze nu doen is op basis van een fictief rendement.
Ja.
En het heeft heel veel spaarders in de problemen gebracht. Of tenminste problemen gebracht. Die hebben gewoon belasting moeten betalen over rendement wat ze niet behaald hebben. En de rechter heeft een uitspraak gedaan en die heeft gezegd dat mag niet wat de belasting doet.
Dus even een stapje terug dan voor de mensen. Wat is dan precies dat fictieve rendement? Hoe werkt dat?
Ja, gewoon een x-percentage. Dat zeggen ze eigenlijk als het ware uit een duim.
Dus eigenlijk wat de overheid denkt of wat de Belastingdienst denkt.
Ja,
dat jij aan winst of inkomsten gaat halen.
Ja.
Dat moet je al vooruit gaan betalen.
Nee, vooruit of achteraf. Maar het gaat om met name dat, kijk, spaarders die hadden hun geld bijvoorbeeld op bankrekening staan. En op een gegeven moment had je zelfs te maken met negatief rendement. Je moest dus als het ware de bank zelfs betalen. Maar de Belastingdienst zei nee, je hebt rendement behaald. En dat was helemaal niet het geval.
Hmm.
Oké, dus de rechter heeft gezegd dat de Belastingdienst niet op basis daarvan verder mag gaan. Nou ja, heeft de Nederlandse staat of de Belastingdienst heeft gezegd, oké, dat mag er niet. Maar als overbrugging doen we er nog wel evenveel. En nu komt het mooiste. Als ze nou hadden gezegd, oké, we gaan alleen een periode overbruggen. Alles blijft gewoon zo steeds, had ik er wel enigszins begrip voor. Maar ze zijn de fictieve rendementen die ze hanteren, zijn ze gaan verhogen. Dus waar het op neerkomt, ze mochten niet belasten op basis van fictief rendement. En nu gaan ze belasten op een nog hoger fictief rendement. Dus ja, het valt mij niet uit te leggen. Maar het komt er feitelijk op neer dat iemand die in het verleden misschien twee huurwoningen had gekocht in Den Haag. En dat kon met gemak in de crisistijd. Kon je zo'n appartementje voor 50.000 euro kopen. En dat hoeft helemaal niet iemand te zijn die heel veel geld verdient. Dat was gewoon een ZZP'er, een stratenmaker die de hele dag door op zijn handen en voeten aan het werk was en in de kou. Nou, die heeft misschien 2 pandjes gekocht als aanvulling van zijn pensioen. Die dingen zijn inmiddels, nou, laten we zeggen, per stuk €250.000 waard. Dus op papier heeft hij een vermogen van €500.000. Nou, diegene moet dan 15.000 euro dit jaar belasting betalen. En volgend jaar moet hij ongeveer €20.000 belasting betalen. Even vertaald naar wat het betekent. Ja. En los van zijn inkomen en werk. Terwijl, als je dan gaat kijken wat diegene aan huurinkomsten binnenhaalt, dan is het totaal niet de verhouding. Dan moet diegene eigenlijk meer belasting afdragen dan dat hij aan inkomsten heeft binnengehaald. En ja, ik vind het een vorm van afpersing. Maar misschien moeten we het een andere keer over...
Waar het op neerkomt inderdaad is dus... Dit veroorzaakt gewoon dat letterlijk iedereen die daarmee te maken heeft, die moet eigenlijk zijn panden gaan verkopen. Want je kan dat rendement nooit halen. Je moet wel die belasting betalen. Je gaat alleen maar verlies leiden.
Ja.
Dus het is weer een vorm waarin ze gewoon ja, eigenlijk via geld aan het onteigenen zijn.
Ja, dan worden mensen onteigend. En dan heb je mensen die het niet helemaal snappen, die dan blij zijn. Ja, maar er komen dus meer woningen op de markt. Nee. Wat er gebeurt is dat de verhouding verandert. Ontstaat een verschuiving naar de koopmarkt. Kopers kunnen dan hebben iets meer keuze, maar eigenlijk ook niet voldoende. Je moet het zo zien, stel je voor dat je 100 koopwoningen hebt en 100 huurwoningen.
Hmm.
Althans, als dat de behoefte is en je hebt momenteel 50 koopwoningen, 50 huurwoningen. En dan verschuiven bij wijze van spreken 20 woningen naar de koopmarkt. En dan ontstaat dan heb je 70 woningen die op de koopmarkt staan. Hmm. Terwijl je alsnog een behoefte hebt van 100.
Ja, ja.
Dus je verschuift het ene probleem naar je verschuift alleen maar met problemen.
Precies,
terwijl er maar één oplossing is, tenminste met de woningmarkt, en dat is meer woningen bijbouwen. En niet verschuiven van de koopmarkt naar de huurmarkt of andersom.
Ja, en het gebeurt ook in een tijd waarin de rente, sowieso de private hypotheekrentes van de banken echt heel hoog zijn.
Ja, ja, ja.
Dus niemand kan een hypotheek krijgen bijna. Ja. En in die tijd gaan ze inderdaad zorgen dat er woningen van de huurmarkt afgaan richting de koopmarkt. Dus het enige wat er dan gebeurt, is dat de grootste investeerders weer die woningen kunnen opkopen. Dus ja, je ziet alleen maar die centralisatie door het financiële beleid dat er gevoerd
wordt. Ja, ja, ja.
Maar goed, misschien nog even een terugstapje doen over de social media van gehoord. Want ik denk dat we best een tendens zien ook. Hè, vooral in Europa, dat censuur steeds meer toegepast wordt. Nog op dit moment... in Davos zijn ze nog allemaal lekker aan het praten natuurlijk. Ik zag daar een paar dagen geleden dus dat de minister-president van Spanje had daar een mooie speech.
Ja.
Ik denk dat mensen... Ik zal anders een linkje onder de video toevoegen. Ik heb hem nu niet om hier te laten zien. Maar het was echt zo bizar dat hij daar dus... Nou ja, eigenlijk wat hier D66 ook op pleit. Hij wil gewoon dat jouw idee, een digitale idee, verbonden wordt aan alle social media kanalen. Dus dat zij alle social media bedrijven willen gaan verplichten om idee te registreren van hun mensen. Als jij dan nu, wat er bij jou is gebeurd, dan zou je daar misschien zelfs voor strafrechtelijk gevolgd kunnen worden.
Nou, ik schaam me ervoor dat ik ooit voor de D66 heb gestemd. laat ik dat voorop zeggen. Maar wat is dat toch een eng clubje, zeg. Wat is dat?
D66 heeft niet met zijnzelfde, niet direct op die manier zoiets gepleit. Maar D66 kwam laatst wel met, misschien moeten we de minimumleeftijd van social media maar gaan registreren. Maar dat is precies hetzelfde. Ja. Want wat heb je daarvoor nodig? Dan moet je dus je idee eraan hangen om te bewijzen dat jij van een bepaalde leeftijd bent.
Wat je net zegt over D66, ik vind dat zo'n eng clubje. Ik wil dat toch even gezegd hebben. Want wat, ik vind het eng dat zij zeg maar zichzelf zo weten te verkopen als een... Ze zijn goed in het vertroetelen van een partij. Alsof ze het centrum van de democratie zijn en iedereen erbij horen. Maar als je kijkt wat ze echt aan het doen zijn. Bij elke stap die ze nemen heeft het te maken met meer overheidsbemoeienis, meer censuur. Echt een politiestaat vormen, om het maar zo te zeggen.
Mm.
Maar dat weten ze heel goed, heel, heel mooi in te pakken. Ik zag laatst een advertentie voorbij komen van D66, waarbij ze zeiden stop populisme, kies voor optimisme, dat soort containerbegrippen. Terwijl zij echt precies het tegenovergestelde zijn als datgene wat ze verkopen.
Ja, maar hoe zouden zij populisme willen stoppen? Nou ja, door censuur toe te passen, hè? Misinformatie, desinformatie, al die termen die ze dan gebruiken, die willen zij gewoon inzetten om inderdaad social media gewoon plat te slaan eigenlijk. Te zorgen dat het niet mag bestaan.
Ja, als ze populisme willen bestrijden, zouden ze hun eigen partij moeten opheffen. Want er komen alleen maar populistische uitspraken uit. Het zijn allemaal containerbegrippen. Mm-hmm. Echt, veel inhoud zit er niet in. Maar ja, censuur, ik maak me er ook wel zorgen over, want het kleine beetje vrijheid wat we hebben op internet, dat staat inderdaad wel op het spel. En als jij fake news wil bestrijden, dan pleit je in feite gewoon voor censuur, alleen zo benoemen ze het niet. Dus ik zou niet weten op wat voor manier je fake news zou willen bestrijden, anders dan dat je bepaalde dingen offline gaat halen.
Ja,
nou, zoals de film van Jo Rosa.
Dat is wat ze willen inderdaad natuurlijk. Hè. Kijk, als je gewoon eerlijk bent, hoe zou jij de meest efficiënte manier om censuur, om misinformatie te bespreiden, is juist om in het publieke domein het aan te pakken, weet je. Om te bespreken en tegenargumenten te geven, zodat mensen zelf hun mening erover kunnen vormen.
Ja, maar ook als je gaat kijken naar de geschiedenis van de afgelopen paar jaar, niet eens zo lang geleden. Als jij in eerste instantie zei dat je vermoedde had dat het coronavirus in een lab is gecreëerd, werd je uitgemaakt voor gekkie, voor wappie. Dan werden je berichten op Facebook werden gecensureerd of werden gewoon naar beneden gepusht. En ik hield me niet echt bezig met corona toen de tijd. Als ik nu vanuit de zijlijn kijk hoe het is gaan ontwikkelen, dan zie je dat het eerst niet mocht. En nu wordt het door de media, door de NOS, verkocht als de waarheid. Dat het mogelijk wel in een lab is gecreëerd. Nee. Weliswaar niet bewust verspreid, maar het komt mogelijk wel uit de lab.
Ja. Ja. Toen, in die tijd ben ik van X afgegooid trouwens, mijn account. Nu kan je het zien, volgens mij is inderdaad in 2021, 22, toen ik weer me bezig ging houden met politiek, dacht van ja, ik moet toch maar weer een social media account hebben. Een beetje voor de campagne natuurlijk. Maar toen zijn de meeste mensen eraf gegooid. Maar toen was het helemaal erg inderdaad. Als je toen inderdaad iets zei over negatief over de vaccins of over hydroxychloroquine, was ik er heel veel bezig. Als je daar gewoon post over deed, ja, één waarschuwing en de tweede keer ben je account kwijt. Ja, dat was gewoon wat er aan de hand was.
Maar het is heel raar om vast te leggen wat de waarheid is. Want zelfs als je naar de wetenschap gaat kijken, dan zie je dat wat in het verleden in de wetenschap als de waarheid werd gezien, is na veranderd. Dat, weet je, een heel ander onderwerp, maar op het begin dachten we dat de ruimte statisch was. En als je nu gaat kijken naar de theorie die zijn theorieën en zeggen mensen uit de wetenschap dat er wellicht meerdere universa zijn. En, weet je, dus de waarheid is heel lastig vast te leggen en ook de waarheid verandert continu.
Tuurlijk, en vooral de wetenschappelijke methode, weet je. De wetenschappelijke methode is gewoon letterlijk, hoe de wetenschappelijke methode werkt, is dat jij een theorie hebt en dat jij alles eraan gaat doen om jouw eigen theorie onwaar te verklaren. Je moet het juist bekritiseren. Ja. Je moet alles er tegenaan durven gooien.
Ja, ja.
Dat is het enige wat de mens vooruit helpt. Anders dan, ja, als jij... Maar dat is dus niet in het belang van een huidige machtconcentratie.
Nee,
die willen alleen maar, je ziet het bij bedrijven, het enige wat de bedrijven willen is hun eigen marktaandeel afbakenen. Ze willen niet dat er concurrentie komt. Ze willen niet nieuwe ideeën op de markt hebben. Dat is met media hetzelfde, dat is met de overheid hetzelfde. De mensen die de macht hebben, die willen de macht behouden. Dus dat is helaas wat je nu ziet. Ik denk dat we inderdaad een heel ver gevorderd stadium zijn. Hè? Het einde van het Romeinse empire, zoals mensen wel zeggen. We staan op het punt dat die Toren van Babel een keertje in gaat storten. Want het kan niet langer doorgaan, denk ik.
Nee, ik hoop het aan de ene kant niet. Want het wil niet zeggen dat het per se in ons voordeel is. Maar ik hoop wel dat ze het licht gaan zien in Den Haag en in Brussel. Als ik dan kijk wat voor figuren de politiek ingaan. 0,0 werkervaring. Niks opgebouwd. En je ziet het ook bijvoorbeeld met... laatst waren een aantal klanten berichten die ik las. Dat ze dan... dat zie je nu wel iets meer. Dat ze het niet oké vinden dat er zoveel rijke mensen in de regering Trump komen. Maar dat vinden ze dan allemaal niet oké. Allemaal Amerikaanse oligarchen noemden ze het zelfs. Maar denk bij mezelf, waarom? Waarvoor zou jij niet willen dat de succesvolle mensen in de politiek ingaan en het land gaan besturen? Waarvoor zou je een kneus als een Jesse Klaver wel de politiek in willen laten gaan? Wat weet die gozer nou? Wat weet Jesse Klaver nou van de economie? Helemaal niks. Wat weet Rob Jetten nou van het klimaat? Ook helemaal niks.
Nee.
De twee lopen alleen met de papegaaien wat er in hun oor wordt gefluisterd.
Ja, zeker. Nou, ik moet zeggen dat ik vind zelf ook wel dat er een paar shady types nu rondom Trump hangen. Laatste, juist ook als we het weer over censuur hebben. Je hebt nu die Larry Ellis, heet hij, samen met Sam Altman. Die hebben dus een initiatief ingediend bij Trump. Dat ze 500 miljard nodig hebben om mooie datacenters te bouwen. Want dan willen ze AI-technologie heel groot opzetten en centraliseren. Nou, die Larry Ellis, die werkt dus de eigenaar van Oracle, is een bedrijf. En als je gaat kijken naar wat dat voor een bedrijf is, dat is een bedrijf wat alleen maar overheidscontracten heeft voor de CIA. Het is een bedrijf dat legt zeg maar een soort van netwerkbasis onder alle websites bouwt om alles te kunnen traceren en om al die informatie op te slaan en te controleren. Het is al super dystopisch. En dat is wel... Dat zit nu ook in die top van lobby. Oligarchie, zeg maar. Maar precies wat jij zei, wat ik een punt wilde maken, is het is zo hypocriet dat ze dan aan de ene kant nu zeggen van... Oh ja, nu zijn Musk en al dat soort mensen, die Silicon Valley-miljonairs, die zijn nu aan het lobbyen bij Trump.
Ja.
Als je niet wil dat er gelobbyd wordt, dan moet je gewoon zorgen dat die politiek die macht niet heeft. Dat is het enige antwoord.
Ja, ja. Nou, wat ik mooi vind aan jou, dat zei ik net ook al, Tom, is dat je lekker consistent bent. Dus het is niet zo dat... ik zie heel veel mensen om me heen die zijn blij met de overwinning van Trump. Met name als ze in de bitcoin zitten, dat ze in bitcoin geloven. Maar dat je lekker consistent bent. Dat je niet blind gaat staren van... Oh, Trump heeft een aantal goede dingen gedaan, dus ik ga nu alles wat hij doet verheerlijken. En dat is een terecht risico wat je ziet.
De goede dingen van Trump, die benoem ik net zo goed, weet je. Hij heeft nu had een hele string van executive orders gelijk gedaan natuurlijk. Hij heeft een executive order om de freedom of speech te beschermen. Ja, dus dat de overheid niet daar op in mag grijpen. Fantastisch. Ja. Hij heeft er nu eentje dat de CBDC inderdaad niet voor overheden ontwikkeld mag worden. Nou, dat soort dingen, dat brengt alleen maar meer vrijheid. Dus daar sta ik compleet achter. Ben ik heel blij dat hij dat doet. Uit de Parijsakkoord stappen, uit de World Economic Forum stappen. Gewoon zorgen dat je niet met die centrale organisaties bezig bent. Dat is allemaal supergoed. Ja. Maar je moet ook inderdaad durven gewoon kritisch te zijn, weet je. Alle dingen waar je het niet mee eens bent, dan moet je niet opeens dogmatisch zeggen van ja, maar het is Trump en dan is opeens...
Nee, maar dat zie je wel vaak met mensen die fans zijn van Trump. Dat ze dan... dat heeft hij wel goed gedaan, moet ik zeggen. Hij heeft een soort van cult gecreëerd waar hij wordt gezien. Hij heeft nog net geen Jezus op zijn shirt staan.
Nee, nou ja, kijk, dus, je snapt het ergens natuurlijk. Het is gewoon een hoe het in de samenleving zit. Dat is dat populisme. En populisme is niet per se negatief of zo. Je wil gewoon iets vertegenwoordigen waar mensen op aanslaan. Hè? Dat is wat het is. En je zit nu in Amerika en je zit bij andere landen. Hè? Met Javier Milei is dan echt wel een libertariër, maar die doet precies hetzelfde. Omdat het land gewoon op die manier in zo'n economische crisis zit, dat nu de tijd is dat jij met zo'n economisch verhaal kan aanslaan. En ja. Trump heeft het natuurlijk met al die onderwerpen wat je nu wereldwijd ziet. Je ziet overal, zie je dat het opeens richting rechts aan het afslaan is. Ja, ja. Dat in Frankrijk is nu met Le Pen. In Duitsland is het ministerie is gevallen.
Ja,
en je ziet al die landen. In Canada nu is... hoe heet hij? Ik zeg Macron, maar het is...
Nee, hoe heet hij ook weer? Tandet of zo?
Trudeau.
Trudeau,
ja. Die is net afgezet. En daar gaat waarschijnlijk... Polivièvre heet hij dan. Dat is ook de conservatieve... Die dus inderdaad een economisch geldverhaal voorop zet. Die ziet er naar uit dat hij gaat winnen. Je ziet die verschuiving gewoon komen doordat... Ja, wereldwijd die economie gaat maar heel slecht. Dus dan is het logisch dat je daarop aanslaat. Maar je moet daar altijd de keerzijde van inzien. Van ja, het blijft als die politieke mensen die op dit moment een goed verhaal vertellen, toch zorgen dat de overheid meer macht krijgt, dan moet je dat gewoon bekritiseren.
Ja, ik denk dat de crux met name erin zit om te kijken of je het met een kleine overheid kunt doen. Want hoe noem je dat? De situatie zoals nu is niet houdbaar meer. Je kan niet zeggen, elke keer zeggen, onze behoefte is aan het groeien, onze behoefte wordt groter. Dus we blijven de belasting maar steeds verhogen. En dat begint, naar mijn mening gaat het exponentieel. Dus dat kan gewoon niet meer. Dan op een gegeven moment heeft niemand meer iets en dan is het gewoon klaar.
Ja.
Dus ik ben benieuwd of Elon Musk het voor elkaar gaat krijgen in Amerika. Om een trend in gang te zetten waarbij het mogelijk is om hetzelfde te leveren met minder ambtenaren en met minder... Als ze dat voor elkaar krijgen, dan kunnen ze nog de VS redden. En als Europa dezelfde werkwijze over weet te nemen en ook dingen efficiënter gaat uitvoeren, dan heb ik er wel hoop in. Anders, want zoals het nu gaat met continu belasting verhogen en tegelijkertijd censuur toepassen om iedereen die wat negatiefs over de overheid zegt, omdat ze er bang voor zijn, de mond te snoeren, ja, dat is geen houdbare kaart.
Kijk, het gaat inderdaad, het woord hopen vind ik altijd al moeilijk. Je moet er gewoon zelf zoveel mogelijk aan bijdragen als je kan. Ja, weet je. En ik hoop dat... Hè, ik ben groot fan van een aantal mensen in Amerika. Als je het hebt over Thomas Massey. Net benoemde jij Ron Paul. Ron Paul is natuurlijk al een tijdje uit de politiek. Maar die wordt dus nu wel door Elon Musk misschien erbij gehaald als een soort van adviseur voor zijn Doge. Hè, zijn Department of Government Efficiency. Nou, ik hoop dat er genoeg principieel geluid aanwezig is om inderdaad die controlerende functie te hebben, dat ze een goede kant op kunnen sturen. Maar aan de andere kant zie je dus ook heel veel lobbymacht uit een bepaalde sector waar je misschien helemaal niet zo blij van wordt. Dus het is juist nu, als je denkt van, oh yes, Trump heeft gewonnen, juist nu moeten we inderdaad scherp zijn dat het ook echt wel een betere kant op gaat, denk ik.
Ja, ik hoop het. Ik ben het ook niet met alle dingen met hem eens. En volgens mij kom ik zelf de VS niet in als hij weer... uit Iran komt, uit het Midden-Oosten.
Oh, nou.
Dus dan kom ik officieel, dus, ik ben helemaal niet fan van alles wat hij doet. Maar ik zie ook een hoop voordelen. Vooral voor de VS dan met name. Ook nadelen overigens. Maar goed.
Vooral het punt, hè, waar we dit gesprek over begonnen zijn. Vooral het punt van censuur en toch die law and order die ze heel graag willen handhaven. Zij zien dan, hè, veiligheid zien ze als iets van dat een sterke overheid en een sterke politiemacht inderdaad maar eventjes moet zorgen dat alles veilig is. En dat is, zie ik echt wel als een gevaar voor toch ook richting een technocratie, zeg maar, ja. die ingesteld wordt. Op een andere manier, die de rechterkant van het politieke spectrum graag zou zien. Dat is natuurlijk ook tegen de vrijheid in. Dus daar zie ik wel een gevaar dat we daar net zo kritisch op moeten zijn natuurlijk.
Nou, ik had een keertje opgezocht voor de grap van wat nou officieel veiligheid is. En het heeft ook iets subjectiefs. En het heeft ook heel veel met gevoel te maken. Dus als wij ons met andere woorden ons veilig voelen hier, ook al is het misschien helemaal niet zo, dan worden we ook gezien als een veilig land. Dus ook dat is een aspect. En de vraag die je zelf kunt stellen is, wordt een land dan veiliger door meer politie op straat te zetten? Want bij mij tegelijk, ja, ik zou me niet veiliger voelen als er allemaal politieagenten of militairen rondlopen met pistolen, met wapens om je heen. Het kan ook een keer misgaan, denk ik dan bij mezelf. Het kan ook gewoon per ongeluk een schot worden gelost.
Alles staat of valt hoe corrupt jouw justitieorgaan is natuurlijk. Hè. We zien in Nederland dat de uitspraken van rechters zo subjectief zijn geworden. Ja, dan kan je ook niet meer van je eigen politie aan natuurlijk. Dus dan heeft dat niet zoveel zin inderdaad. Ja, dan ben je gewoon bang voor je eigen overheid. Dus dan lijkt het me geen goed idee om meer politie op straat
te hebben. Maar zou ik een fijn gevoel hebben? Ik zou juist het gevoel hebben continu van als er heel veel blauw is op straat. Dat er iets speelt in de maatschappij. Kan iets uitbreken. Dan zou ik me juist onveilig voelen op dat moment. Tuurlijk. Ik zou me juist veiliger voelen als het helemaal niet nodig is. Dus ik ben ook helemaal niet een fan van nog meer blauw op straat. Het moet gewoon beter georganiseerd zijn.
En het heeft gewoon te maken, hè, wat laatst ook in gesprekken steeds meer voorbij komt. Als je kijkt naar de wetgeving en bureaucratie en wetgeving op wetgeving op wetgeving die gestapeld wordt. Elk mens in Nederland kan je ergens voor aanpakken op dit moment. Ben ik van overtuigd.
Ja, 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 ja.
Iedereen die gewoon normaal zijn leven leidt en denkt van ik ben gewoon ethisch bezig. Ik doe gewoon op een hele normale, morele manier mijn leven leiden. Ja. Er is altijd wel een wet die je overtreedt. Dus dan inderdaad
onbewust,
moet je dan bang zijn voor de politie of de handhaving die op straat ontloopt. Ergens onbewust word je dat dan toch. Omdat je denkt van, doe ik alles wel goed? Dat gevoel is natuurlijk geen veiligheid.
Nee, ja, zeker, zeker. Terugkomend naar je vrouw. Je hebt een aantal dingen opgestuurd over...
Dat ging vooral om die Spaanse premier. Dus die zei van we moeten digitaal ID instellen en het dan aan social media gaan hangen.
Ja.
Dat, daar pleit hij gewoon voor. En dat is de president van een land, weet je.
Ja, ja, ja. Maar dan werd je ook voor gekje uitgemaakt op Wappie als je zei.
Tuurlijk,
dat
tuurlijk.
Is dat digitale ID? Dus dat wordt nu voor gepleit.
Tuurlijk, dat zit er al 3, 4, 5 jaar aan te komen. Okay. Hè? Arno Wellens die pleit er elk gesprek bijna voor. Van kijk nou, het was hier al bekend en hier wordt het al ingesteld. En de documentatie in de Europese Commissie lag er allemaal al klaar voor. Zelfs voor de coronatijd.
Ja, ja, ja.
En nu pleiten ze er gewoon super openlijk voor dat het dat moet gaan gebeuren. En nu is het opeens van daar zijn ook mensen voor van X afgegooid toen we dat zeiden.
Ja,
weet je?
Ja, ja.
En nu is het gewoon opeens mainstream de waarheid.
Ja, ja.
Bizar, toch?
Dus er moet geen waarheidspolitie komen, naar jouw mening.
Ik denk het niet.
Mijn mening ook niet.
Nou ja, misschien daar maar mee afsluiten dan. Hè. Dus geen waarheidspolitie.
Geen waarheidspolitie.
Nee, geen goed idee.
Dat is gewoon censuren.
Geen goed idee. Nee, goed zo. Ja, dankjewel dat je hier weer langskwam. Dus op X kunnen we helaas niet meer volgen. Maar,
ja, misschien in de toekomst. Ik heb wel aan gedacht om misschien met een jurist ernaar te kijken. Maar het hoeft voor mij niet. Weet je, het was voor mij een uit de hand gelopen hobby.
Hoeveel werk zal erin gaan zitten om dat terug te kijken?
Ja,
dat lastig.
Ik had op een gegeven moment gewoon 1 miljoen weergaves per week. En dat ik op het begin toen ik opging helemaal niet verwacht. En dan vind je het toch wel geinig. Dan denk je van, dan ga ik nog even door. Dan zie ik
scheelt toch je ego een beetje natuurlijk. Kijk, al die volgers.
Volgers vond ik niet zo belangrijk. Eigenlijk, ik vond het aantal weergaves vond ik interessanter. En ik moet wel zeggen, ik heb van een aantal interessante sleutelfiguren, moet ik zeggen, toch wel het likes voorbij zijn komen. Dat ik van, zo. Plein B onder andere. Dat vond ik wel een soort van half weer. Maar voor de rest, het is wat het is.
Maar je zit ook op TikTok. Dus jongens, je kan hem op TikTok volgen. Komt helemaal goed. Misschien zien we nog een dansje doen. Superleuk. Ja, mensen thuis ook. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuk gesprek vonden. En bij Café Weltschmerz hier doen we alles vrijwillig. Dus als jullie deze gesprekken leuk vinden en waarderen, dan zien we heel graag donaties tegemoet, zodat wij kunnen blijven bestaan. Dank jullie wel.